Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Somebody down 911!
What hit us?
Small asteroid fragments.
This morning. How big were those?
Those were nothing. The size of basketballs and Volkswagens.
This new one you're tracking, how big?
It's the size of Texas, Mr. President.
Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant, waarin we alles en iedereen bekijken door een wetenschappelijke bril. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie hier. En u hoorde hier een stukje uit de film Armageddon. En het gegeven van die film is dat er een asteroïde op de aarde afzuist. En die is zo groot dat de hele planeet eraan zou gaan. Maar er staan een paar dappere mensen op. En die gaan proberen dat stukje ruimtepuin van koers te laten veranderen. En dat klinkt allemaal heel erg science fiction. Maar dat is het sinds deze week helemaal niet meer. Want wetenschappers van NASA in Amerika, die hebben er een poging ondernomen en zijn ook daadwerkelijk erin geslaagd om een asteroïde van koers te laten veranderen. De zogeheten DART-missie. En iemand hier die daar alles van af weet is George van Hal, onze ruimtevaart- en sterrenkunde-specialist. George, even helemaal vanaf het begin. Wat was het idee achter die DART-missie?
Nou ja, het is inderdaad eigenlijk een beetje, hè, zoals je al zei, voor het scenario bekend uit de films dat er zo'n ruimterots op aarde afraast en die dreigt in te slaan. Ja, wat kun je dan doen? Hè? Als je het Hollywood kanon erop naslaat, dan kun je hem kapot schieten met atoombommen.
Ja.
Of je kunt er zoals in Armageddon inderdaad olieborders op afsturen. Nou ja, allemaal vreemde ideeën. Maar wat misschien slimmer is, en dat is wat ze bij DART gaan doen, is daar hebben ze een soort kosmische kamikaze drone, een soort kogel hebben ze erop afgeschoten, die zich daarin geboord heeft in zo'n verre planetoïde. En dan krijgt dat stuk ruimtesteen een zetje. En als je dat maar vroeg genoeg doet, als die steen nog ver genoeg van aarde is, dan is zelfs een klein zetje al genoeg om hem net een paar graden uit zijn baan te duwen. En dan mist hij uiteindelijk de aarde, is de verwachting, in plaats van dat hij er bovenop knalt.
Ja, en even dat ik hem scherp heb, hè? Die planetoïde of asteroïde waar ze dat nu mee doen, dat was er niet eentje die recht op de aarde afkwam, toch?
Nee. Planetoïde Dimorphos,
ja,
zo heet hij, staat hier ontzettend ver vandaan. En wat nog belangrijker is, hij draait om een andere planetoïde heen. Die Deimos heet hij, die is nog wat groter. En omdat hij dus die planetoïde die geraakt werd om zo'n grotere heen draait, bepaalt die grotere eigenlijk de route door de kosmos.
Oké, ja.
Dus die wordt meegesleept door die grotere.
Ja.
En als je dan dus die kleinere van baan verandert, ja, dan verandert er niks aan waar die plotseling opduikt. Bovendien waren deze twee helemaal niet op ramkoers met aarde of zoiets.
En ze zijn ook niet nu ineens wel op ramkoers met de aarde door deze
stuk. Nee. Okay, alleen die kleine is van baan veranderd.
En die kleine die ze dan van baan hebben veranderd, hè? Even voor mijn gevoel, was die formaat voetbalstadion, formaat mijn huis? Waar hebben we het over?
Nou ja, 160 meter. Diameter.
Ja, mijn huis dat ongeveer. Nee, niet mijn huis, grapje.
Dat zou jouw huis kunnen zijn, ik weet niet.
Nee, maar het is eerder voetbalstadion dus.
Ja. Euromast, zoiets. Domtoren, een beetje die orde grootte.
Ja, en stel zo'n ding komt dan wel op aarde. Iets van dat formaat. Is het dan einde planeet of valt het wel mee?
Allebei niet.
Ja.
De grootste kans is dat het wel meevalt. En dat is als die ergens gewoon in de oceaan plonst of iets dergelijks.
Mm-hmm.
Dan kun je wel nog een tsunami krijgen. En dat is ook niet leuk, zoals we weten.
Ja.
Maar het is niet alsof de aarde in tweeën breekt of er een heel groot stuk afgeschoten wordt of zoiets geks. Maar als je nou goed pech hebt en hij raakt bijvoorbeeld, ik noem maar iets, New York of Parijs of Amsterdam.
Mm-hmm.
Dan worden dat soort metropolen wel van de planeet weggevaagd. Dus je bent... compleet. Als het even tegen, ja, als het even tegen zit, ben je de hele Randstad kwijt als hij in Nederland op de verkeerde plek terechtkomt.
Oh ja, dan snap ik wel dat het zinnig is om erop te oefenen of om zo'n ding van koers te laten veranderen. En laten we even, dat was die impact, dat was dan even al een tijdje geleden. En laten we eens even horen hoe dat klonk in de, hoe noem je dat? De war room, de control room van NASA. Komt-ie.
3, 2, 1. Oh my gosh. Oh wow. Awaiting visual confirmation. All right. We got it?
Waiting.
And we have impact.
Nou, ze zijn hier dolgelukkig. Dat is het moment, zeg maar, dat die ruimtesonde DART die asteroïde raakt. En toen moesten we ineens nog een paar weken wachten om nou te weten of nou die missie geslaagd was. Hoe kan dat?
Nou ja, dit was wel het eerste succesmoment, hè? Ik bedoel, dat hoor je ook aan het enthousiasme in de controlekamer. Mm-hmm. Want dit was echt al vreselijk moeilijk om die verre planetoïde te raken. Maar de tweede vraag was, is die dan ook van koers veranderd? En er was een soort minimale hoeveelheid koersverandering die ze hadden geregistreerd als zijnde de grens waar je over moet gaan om deze missie tot succes te mogen verklaren.
Ja.
Dat lag zo rond de 72, 73 seconden uit mijn hoofd. Daar bleek flink overheen gegaan, want het is uiteindelijk is die 32 minuten van koers veranderd. Maar het is niet heel erg makkelijk om dat te meten. Want die koers waar we het over hebben, de baan eigenlijk, moet ik zeggen, van die kleinere planetoïde om die grotere,
ja,
die moet je helemaal vanaf aarde gaan bekijken. En die dingen staan zo ver weg dat je ze eigenlijk maar als één lichtstipje ziet.
Ja, ja, ja.
Dus zelfs als je met je sterkste telescoop gaat kijken, dan zie je maar één lichtstipje. En dan moet je uit dat ene lichtstipje, moet je afzien te leiden of de baan van het kleinere dingetje om het grotere dingetje veranderd is. Nou ja, hoe doe je dat? De zon schijnt er van één kant op. Op het moment dat de kleine voor de grote zit, werpt die een beetje schaduw op die grote. Dus ja, dan is die net iets minder helder in totaal, die stip.
Ja.
En op het moment dat die kleine achter de grote zit, dan zit die kleine helemaal in de schaduw van die grote. En dan is die dus ook in totaal net iets minder helder. Dus je hebt een soort van dipje als die aan de voorkant zit en een dipje als die aan de achterkant zit in de totale lichtintensiteit van dat ene stipje. Nou ja, je begrijpt al wel, dat is best een gevoelige meting. Met één rondje ben je er niet. Mm-hmm. Dan wil je echt wel een aantal rondjes gemaakt hebben om statistisch helemaal zeker te weten hoe lang die nou over één zo'n omwenteling doet.
Ja.
En die lengte die is uiteindelijk met 32 minuten verkort. Dat wil zeggen dat hij door die zet net iets dichter op die grotere planetoïde is komen te staan.
Ja, precies. Ja, ja. Dus je zit echt gewoon te kijken van vanaf een hele grote afstand. Ja, ik zit er even te zoeken naar een soort parallel op aarde. Als ik bij wijze van spreken iemand volg op Google Maps die met die een lange reis maakt met de auto van Amsterdam naar Kaapstad. En ik zoom dan heel ver uit en hij verandert aan het begin een beetje van koers. Dan zie ik dat nog niet zo snel. En pas als hij een tijdje bezig is, dan denk ik van, oh ja, nu zie ik echt dat hij de verkeerde kant op aan het rijden is. Moet ik het zo een beetje zien?
Ja, zo zou je het kunnen zien. Ja. Ja.
En wij gebruiken die woorden, in ieder geval ik, een beetje door elkaar. Asteroïde, planetoïde,
ja,
meteoriet.
Komeet.
Komeet. Kunnen even een...
Meteor.
Even ons eens een mini-cursus. Wat is nou het verschil eigenlijk tussen al die dingen?
Nou ja, asteroïden en planetoïden, daarom heb ik je ook niet gecorrigeerd, mag je in principe door elkaar gebruiken.
Ja, kom ik heel
dus
goed
dat
weg.
Is het,
ja.
Dat is hetzelfde ding.
Ja.
Dat zijn allebei gewone standaard ruimterotsen die ergens door de ruimte buitelen. Nou is het een beetje een kwestie van definitie. Als zo'n stuk steen dan groter wordt, dan ga je het op een gegeven moment een dwergplaneet noemen. Of als die om een planeet heen draait, dan wordt het een maan.
Mm-hmm.
Enzovoort. Dan heb je het echt over grote dingen. Kometen, dat zijn dezelfde soort voorwerpen, maar dan een soort van ijsballen. Dus niet alleen steen, maar ook bevroren spul.
Ja.
En die herken je, omdat als ze dan dichter bij de zon komen, dan beginnen ze zo'n mooie staart te trekken, die je soms ook vanaf aarde kunt zien, omdat ze dan een beetje gesmolten materiaal achter zich aantrekken.
Ja.
Dus dat zijn kometen. Nou ja, dan heb je nog meteorieten. Dat zijn eigenlijk gewoon diezelfde ruimtestenen, maar dan op het moment dat ze op aarde zijn gevallen.
Ja, ja, ja.
Dan heb je ook nog de meteoor, verwarrend genoeg. En dat is het verschijnsel dat je aan de hemel zo'n vuurbol ziet. Dus dat kan ook weer hetzelfde ruimtesteentje zijn, maar op het moment dat hij onze dampkring invalt en hij begint heet te worden. En je kunt hem dus zien omdat hij licht geeft, dan heet het een meteoor.
Al die dingen die jij nu noemt, waar moeten wij dan bang voor zijn omdat ze op aarde kunnen vallen en heel veel schade kunnen aanrichten?
Nou ja, het zijn dus eigenlijk allemaal dezelfde dingen op verschillende fasen in hun bestaan.
Ja.
Hè, als zo'n planetoïde, want ik noem het meestal een planetoïde, omdat dat in het Nederlands het meest gebruikelijk is, asteroid, wordt in het Engels het meest gebruikt en daardoor raakt het steeds verder ingeburgerd hier ook in het Nederlands. Mm-hmm. Dat zijn de dingen waar ze nu naar zijn gaan kijken. En kometen werken eigenlijk hetzelfde. Alleen die hebben dus die ijscomponent. Daar moeten we ons zorgen om maken, die dingen. En als die dus eenmaal ingeslagen zijn, en dan zitten ze waarschijnlijk niet meer in één stuk, maar dan heb je allerlei verschillende kleine stukjes, dan noem je het weer meteoriet.
En zit de aarde nou in een soort plek in ons zonnestelsel, dat je zegt van, nou, is het wel een beetje een pechplek, zeg. Daar komen wel de hele tijd allemaal dingen op af. Of valt het eigenlijk wel mee? Of?
Nee hoor, dat valt op zich wel mee. Vergeleken met de rest van het zonnestelsel. Alle planeten worden geregeld onder vuur genomen door ronddwalende ruimtestenen.
Ja.
Op planeten zonder geologische processen. Want op de aarde regent het en stormt het en enzovoorts. Dus dan wordt die, een beetje die gatenkaas die je daarvan krijgt, wordt weer uitgegumd, langzaam maar zeker. Maar op de maan kun je dat zien. Als je naar de maan kijkt, dan zie je daar helemaal het oppervlak totaal gevuld met allerlei kraters van oude inslagen.
Ja.
Die is dus in het verleden met enige regelmaat onder vuur genomen. Net zoals de aarde eigenlijk.
Ja, want dat vroeg ik me ook af. Hè? Want als je inderdaad naar de maan kijkt, dan denk je van zo, die wordt zwaar onder vuur genomen. En ja, de maan zit toch best dicht bij de aarde. Maar worden wij eigenlijk net zo vaak onder vuur genomen, maar zie je het hier minder omdat ze dan ergens in zee ploffen of er is 1000 jaar later zijn er allemaal weer bomen overheen gegroeid? Of worden wij gewoon veel minder geraakt omdat we op de een of andere manier beschermd, extra beschermd zijn of zo?
Nou, we zijn niet extra beschermd ten opzichte van de maan. En als je dus alle geologische processen stil zou zetten, zou je op het aardoppervlak ook echt vreselijk veel van dat soort kraters terugvinden. Heel veel van die kraters die er nu nog zijn, herken je ook eigenlijk helemaal niet meer als zodanig. Mm-hmm. Want die zijn dan ergens in het verleden in een soort graslandschap terechtgekomen. Nou, daar is dan gewoon weer gras overheen gegroeid. En dat ziet er dan nu uit als een heuvelpartij, weet je wel.
Ja, ja, ja.
Maar soms herken je het nog wel. Hè. Je hebt je hele beroemde Barringer Crater in Arizona. Mm-hmm. Die is 1,5 kilometer doorsneden uit mijn hoofd. Is echt een toeristische trekpleister, waaruit ook wel blijkt dat je het gewoon niet zo heel vaak meer ziet.
Ja.
Maar dat is echt ergens in een woestijn terechtgekomen. Die is redelijk met rust gelaten. Dus die kun je nog steeds zien zoals die 50.000 jaar geleden ongeveer is ontstaan.
En valt het nou enigszins, ik bedoel, wij leven 90 jaar, misschien wel 100. En hoe groot is het risico dat je in je levensduur meemaakt dat er een keer een echt een vervelend grote rotsblok op aarde landt? Is dat dan eigenlijk nog steeds onwijs klein? Of ja, gebeurt het toch wel regelmatig? Of?
Nou ja, die kans exact uitrekenen, dat wordt wel een opgave. Althans, dat kan ik niet zo even hier uit mijn hoofd. Maar het is zo eens in de paar duizend jaar dat zo'n echt vervelende van, nou ja, zeg 100 tot 200 meter. Mm-hmm. De middencategorie, de stenen met potentieel tot regionale vernietiging, zoals NASA ze noemt.
Ja.
Dat er zo eentje op aarde inslaat. Hè? Dus zo'n metropoolkiller, om in een beetje Armageddon-achtig jargon te blijven.
Ja.
Dat gebeurt dus eens in een paar duizend jaar.
Ja.
Die echt hele, hele grote, zoals in die films als Armageddon en Deep Impact en Don't Look Up en zo.
Ja.
Die zijn allemaal ongeveer formaat van de dinosauruskiller.
Ja.
Die was 10 kilometer in doorsnede.
Oh ja, dat is wel echt groot.
Ja, dat is echt groot. Dat ding in Armageddon is overigens nog groter, want die is zo groot als de staat Texas.
Nou,
een compleet waanzinnig scenario. Dat gebeurt echt maar, eens in de 100 miljoen jaar of zo. En we kunnen ook redelijk gerust gaan slapen, want het is dan misschien wel 65 miljoen jaar geleden dat die laatste is ingeslagen. Dan zou je zeggen, nou, we zijn wel weer zo ongeveer statistisch gezien een keertje aan de beurt.
Ja.
Maar wetenschappers denken dat ze 98% van die grote ruimterotsen in de smiezen hebben. En geen daarvan ligt binnen onze mensenlevens, in elk geval op ramkoers met de aarde.
Want zo werkt het waarschijnlijk ook. Hoe groter die dingen zijn, hoe beter ze met telescopen gewoon zien zo van... oh ja, daar gaat die. Nee, die komt niet in de buurt van de aarde.
Ja, precies. Precies. Ja, dat kun je dan redelijk inschatten. Kan er alsnog af en toe wel een keertje eentje missen? Ja, als er eentje heel dicht langs de zon langs beweegt, bijvoorbeeld.
Omdat je dan gewoon verblind wordt door de zon. Dan zie je hem niet aankomen.
Ja. Of dat hij altijd een hele ongunstige baan heeft. Dat hij zich verstopt achter andere dingen. Of om dat soort redenen zou je kunnen denken dat je er misschien nog één of twee kunt missen. Mm-hmm. Dus dat is ook hoe NASA aan die schatting komt, dat ze denken dat ze zoveel van die dingen kennen. Omdat er maar een heel weinig plekjes zijn waar zo'n grote planetoïde zich zou kunnen verstoppen. Ja. En dan nog binnen afzienbare tijd een keertje op de aarde zou kunnen knallen.
Ja. En tot welk formaat kunnen ze ze zien? Als er eentje van het formaat waar ze nu met die DART-missie tegenaan zijn geknald. Dus let's zeggen formaat bescheiden voetbalstadion. Kunnen ze ook nog zien of niet?
Ja, die kunnen ze ook nog zien. Het ligt er allemaal natuurlijk een beetje aan hoe ver die dingen dan bij de aarde vandaan staan. De schattingen voor dat formaat, die categorie, die loopt bij NASA van 50 tot 200 meter diameter. Mm-hmm. Daarvan zeggen ze van, we denken dat we, schrik niet, ongeveer 39% daarvan kennen. Dus het overgrote merendeel kennen we eigenlijk nog niet, hebben we nog niet gevonden.
Ja.
Van die 39% is er geen die nu binnenkort een keertje op de aarde zou kunnen knallen. Maar het kan dus best dat je op een gegeven moment eentje ziet en nieuw ontdekt en dan weet van, over 6 jaar gaat hij botsen.
Ja.
Precies voor zo'n scenario hebben ze deze test bedacht.
Ja, dus als zoiets gebeurt, ze zien nu ineens zo'n formaat 100 meter diameter rotsblok recht op de aarde afkomen. Ze zeggen van, over 6 jaar is het knal.
Ja.
Die kunnen ze dus nu gewoon uit koers schieten. Daar zijn we nu veilig voor dan.
Ja, veilig tot op zekere hoogte. Ik bedoel, het is nu 1 keer geprobeerd. Mm-hmm. En ze zijn nu bezig met alle meetgegevens verzamelen. Want het echte werk van de missie begint eigenlijk nu pas. Nu ga je kijken van, hoeveel is hij dan verschoven? Hoe past dat in onze voorspellingsmodellen? Wat voor type planetoïde was dit? Eigenlijk wil je nog een keertje dichtbij gaan kijken naar de krater, hoe die eruit ziet, wat de samenstelling is van die Dimorphos. Want je ziet hier dus alleen dat ene hele eile puntje licht, die ook nog eens samengesmolten is met die andere punt licht vanaf de aarde. Dus daarom gaat Europa de missie Hera sturen. Die gaat voor ongeveer 2 jaar vertrekt hier van aarde om daar een kijkje te nemen. Al dat soort gegevens wil je op één hoop gooien in al je voorspellende computermodellen. En dan kun je vrij zeker gaan weten, als er dan zo'n planetoïde op je afkomt, wat je moet doen. Wanneer moet je hem sturen? Hoe hard moet je die zet geven? Onder welke hoek? Dan kun je dat gaan schatten. Maar dat blijft natuurlijk tot op zekere hoogte een schatting. Want je weet waarschijnlijk niet, het ligt er heel erg aan hoeveel je kunt meten van zo'n planetoïde die je aan ziet komen. Maar je weet helemaal niet of het 1 harde steen is bijvoorbeeld, of een verzameling samengebald gruis. Die al uit elkaar schiet als je er een heel licht setje tegen aangeeft, bij wijze van spreken.
Oh ja, dat je dan in plaats van 1 grote rotsblok op je dak, krijg je 10 kleine op je dak. Dat wil je natuurlijk ook niet, dat je hem uit elkaar schiet.
Nee, als je ver genoeg weg bent en het zijn echt allemaal hele kleine kiezeltjes relatief, dan valt het misschien nog wel mee. Maar daar moet je over nadenken. Ja, dan kun je natuurlijk veilige marges nemen van stel dat het zo is en stel dat die 1 steen is en stel dat het 5 samengebalde stukjes zijn of 100 hele kleine stukjes. Wat gebeurt er dan? Al die scenario's kun je doorlopen en dan kun je gaan bedenken, wat is onze grootste overlevingskans? Wat is onze grootste kans op succes? En dan gaan we daarop inzetten. En hoe meer meetgegevens je van deze ene missie hebt, of misschien in de toekomst dat er nog wel een keer geïnvesteerd wordt in een tweede poging om dit te gaan doen, hoe meer gegevens je hebt, hoe veiliger die gok en die schatting wordt als je het gaat doen.
En ik kan me voorstellen, hè, dat je dus, zo'n ruimtesonde kan ook weer niet heel groot zijn. Dus wat ze nu hebben gedaan bij deze DART-missie, dat zie ik een beetje voor me alsof er iets van formaat Skippybal op de aarde afkomt. En dan gooi je daar een soort squashballetje tegenaan. En dan zal die inderdaad een heel klein beetje uit koers gaan. En dan, als je heel ver weg ervan bent, dan is die best wel ver uit koers gekomen. Maar als je dan zoiets hebt zo groot als de staat Texas, wat dan even op je planeetje afkomt denderen.
Ja,
dan kan je ruimtesondes tegen aanknallen wat je wil, maar dat ding blijft toch gewoon rechtdoor gaan? Wat doe je dan?
Ja, zo'n missie als DART is dus echt ontwikkeld voor die tussencategorie tot ongeveer 200 meter. Zeker is dat vanaf ongeveer 500 meter gaat het gewoon gegarandeerd niks meer uithalen. DART is ongeveer zo groot als een flinke koelkast. Die ga je niet meer uit de baan kunnen duwen. Ja, dan ga je echt naar de extreme Hollywood-achtige scenario's. Mm-hmm. Namelijk, dan moeten we er misschien een atoombom op afsturen. En die dan in de buurt laten ontploffen. Want je wilt hem er niet vol op knallen. Want je wilt zo'n ding, zoals je net al zei, je wilt hem niet per ongeluk in twee stukken schieten.
Ja.
Dat je dan een van 200 en een van 300 meter hebt die op je afkomen.
Ja.
Ook niet heel lekker. Dus je wilt hem in de buurt laten ontploffen. En dan met de stralingsdruk die er van zo'n kernexplosie afkomt, geef je hem dan ook een zet. Nou, dat kan volgens allerlei computermodellen die we op dit moment hebben voor dat scenario. Alleen dit ga je dan helaas weer niet even testen. Nou ja, ik zeg helaas, dat is heel verstandig dat we dat niet doen.
Ja.
Want je wilt niet zomaar een atoombom de ruimte inschieten. Je kunt je alleen al voorstellen dat er een groot risico op ongeluk is. Hè, er wil nog wel eens een raket terug naar aarde vallen of ontploffen in de dampkring.
Op het lanceerplatform, ja.
Ja, weet je wel. Nou ja, als dat soort dingen misgaan met een atoombom, dan heb je de poppen behoorlijk aan het dansen. Dus dat mag ook zelfs gewoon letterlijk niet. Dat staat in de internationale verdragen dat je dat soort dingen niet mag doen. Dus dat gaan we ook niet doen.
Ja, dus dat is zo'n risico ga je alleen nemen als je denkt zo van ja, het is of dit. Of we krijgen over 6 jaar een planetoïde van de staat Texas op ons hoofd.
Ja,
dan exact. Ga je waarschijnlijk wel denken van nou, laten we het dan toch maar proberen.
Dan het risico maar nemen, ja.
En hoe gaat dit nu verder? Zijn er nog allerlei onderzoeken om te kijken van kunnen we nog veel meer van die kleine objecten in de gaten houden? Komt er een volgende missie om een nog grotere asteroïde te proberen van baan te veranderen? Wat is de grote volgende nieuwe stap?
Nou, er komt geen nieuwe kogel. Althans, die staat op het moment niet in de boeken bij NASA en ESA en dat soort ruimtevaartorganisaties. Dus hier moeten we het voorlopig mee doen met de meetgegevens van DART. Ik sluit niet uit dat ze over 10 jaar niet alsnog denken van we gaan nog een poging wagen. Valt of staat waarschijnlijk met het succes van de nieuwe mogelijkheden om die planetoïden waar te nemen. Want het zou heel goed kunnen dat we over, zeg een jaar of 20... ook bij die kleinere voorwerpen met redelijke zekerheid kunnen zeggen, we hebben er nu 98-99% in de smiezen en er is er geen één die op ramkoers ligt met aarde.
Ja.
Dan wordt de incentive om dit soort missies te doen, want die kosten natuurlijk uiteindelijk ook gewoon allemaal geld en moeite en tijd, die wordt steeds kleiner.
Ja, precies. Ja. Oké, ja. En als ik het zo vergelijk met, zoals je het net even schetste, hè, met die risico's en op wat voor termijnen er dan zo'n grote af en toe inslaat. Als je dat dan afzet tegen de andere risico's die je in een mensenleven loopt, dan denk ik dat de meeste luisteraars toch wel gerust kunnen slapen van de kans dat je door een stuk ruimtepuin aan je einde komt, is toch wel heel klein.
Nee. Sterker nog, het enige voorbeeld dat ik ken is van een Amerikaanse vrouw, Elizabeth Fowler Hodges heette zij, die in haar leven geraakt is door een stuk ruimtepuin ter grootte van een grapefruit. Dus wel echt significant kleiner dan de staat Texas. En die kwam door het dak van haar boerderij naar binnen, stuiterde van haar radio af en raakte haar vervolgens op haar lichaam. Liet wel een hele vervelende blauwe plek achter, maar ze heeft het overleefd.
Dat is toch wel echt heel knap, dat je een stuk ruimtepuin op je hoofd krijgt en het overleeft. Ja.
Ja, precies.
Dankjewel George van Hal, onze ruimtevaart- en sterrenkunde-expert bij de Volkskrant. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Over 2 weken zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot de volgende keer.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.